Een uitzending van NIK Media, de Joodse omroep. Vanavond een programma over 50 jaar Yad Vashem.
Yad Vashem als instituut verzamelt en op allemaal vreemde manieren komt dat dan soms weer te boven. 2-3 weken geleden bijvoorbeeld is er hier per ongeluk via een onderzoek van iemand naar overlevende familieleden is het plotseling gebleken dat een mevrouw die dat onderzocht, dat haar broer, die ze sinds de oorlog niet meer heeft gezien, hier in het noorden van Israël woonde. En dat kan alleen maar omdat er een plaats die het materiaal tezamen brengt. En degene dus die aan de computer zat en werkte met deze overlevende en aan materiaal wilde helpen, zei plotseling: kijk eens, maar ik heb die naam van iemand en die woont daar en daar met het telefoonnummer en het adres enzovoort. En de volgende dag ontmoeten ze elkaar.
Yad Vashem speelt een centrale rol in het leven van Dan Michman. Als 10-jarig jongetje liep hij er al rond. In 1957 werd zijn vader aangesteld tot directeur van het instituut en verhuisde het gezin Michman van Amsterdam naar Jeruzalem. Inmiddels is hij professor en heeft hij vele publicaties op zijn naam staan. Ook is hij hoofdhistoricus van Yad Vashem.
Rebecca Graeber, 12 years old, German.
Waar lopen we nu binnen?
We lopen naar het Yad Yeled, het herdenkingsmonument voor de omgekomen kinderen. Het is gebaseerd op allemaal spiegels hier. En als je er doorheen loopt, dan krijg je de hele tijd de weerspiegelingen van een kaars en de namen die voorgelezen worden.
Bacharosh, Javan.
Dat vind ik zeer indrukwekkend, omdat het ook abstract is, maar ook werkelijk op al je op je gevoelens werkt.
Het idee van Yad Vashem is voor het eerst geopperd in 1942 door een zekere meneer Shenhabi, die toen hij de eerste berichten over de grote omvang van de moord in Europa hoorde, vond dat hier ergens in de buurt van Jeruzalem op een van de bergen in de toekomst een gedenkteken of een instituut gebouwd zou moeten worden ter nagedachtenis van de mensen die vermoord werden door Nazi-Duitsland.
Ieder jaar werd die foto gemaakt en de laatste foto was van 1941. Omdat daarna viel de hele Joodse wereld uit elkaar. Je kon niet eens meer naar school gaan. Maar in die foto van 1941 sta ik ook. Ik was toen in de derde klas Joodse HBS in de Stadstimmertuin in Amsterdam. Ik heb een origineel in handen gekregen. Daar heb ik nieuwe negatieven van gemaakt en weer nieuw afgedrukt. En de verantwoordelijke mensen voor het nieuwe museum van Yad Vashem, ze hadden er grote interesse bij. En nu wordt die foto opnieuw gemaakt. Alle leraren en een klein deel van de leerlingen hebben kunnen identificeren. En die wordt tentoongesteld in het nieuwe museum.
Shmuel HaKohen was 19 jaar en woog 23 kilo toen hij na de oorlog vanuit het kamp Bergen-Belsen weer in Amsterdam terugkwam. Zijn hele familie bleek te zijn vermoord. Tegenwoordig woont hij in Israël en vecht tegen de mythe die er bestaat over de rol van Nederland tijdens de oorlog. Het feit dat er in Yad Vashem zo'n 4.500 Nederlanders geëerd worden op de boulevard der rechtvaardigen, werkt de mythe, volgens Shmuel, in de hand. Thank you.
naam Yad Vashem, wat eigenlijk een citaat is uit de Tanach.
Wat betekent
dat? En dat betekent een gedenkteken. Die twee woorden, Yad Vashem. Dat is, Yad is eigenlijk een gedenkteken en Shem is de naam. En sinds 1942 is deze uitdrukking dus al in gebruik. In het verband met gedenken aan de mensen die omgekomen zijn in de oorlog.
Yad Vashem is dus eigenlijk een soort monument van geweldige omvang, maar het is een monument. En monumenten hebben de bedoeling om de herinnering levend te houden. Wat ze ook doen, zonder het te willen, is ze geven een officiële tint aan het vergeten. Een van de problemen van Yad Vashem is de getuigenis en de herinnering zo levend te houden als maar mogelijk is. Dat is geen kleinigheid na 60 jaar.
Ze zijn mijn pleegzusjes en zij zeggen ook altijd, we zijn met z'n vieren, we zijn echt pleegzus. En zo gedragen ze zich ook, want als ik naar Holland kom, want toen mijn pleegmoeder gestorven is, toen belde ik ze op en toen zei ik, ja, waar moet ik nu naartoe gaan, want die pleegmoeder was gestorven. En toen zeiden ze, nu heb je 3 huizen. Niet dat ik dacht dat ik nu niet meer bij hun kon zijn of zo.
Regina Szymonowicz-Keyser noemt de dochters van het gezin Peters, waar zij tijdens de oorlog ondergedoken heeft gezeten, haar pleegzusjes. Pas 30 jaar na de oorlog heeft ze haar verhaal verteld en de familie die haar gered heeft opgegeven bij Yad Vashem.
Met de oprichting van Israël en de eerste jaren van het bestaan van Israël is dat toen een beetje weggekwijnd. Maar daarna kwamen er weer initiatieven om iets op te richten. En dus toen kwam het oude idee van Yad Vashem weer boven water. En de minister van Onderwijs en Cultuur, Ben-Zion Dinur, heeft toen na een initiatief van verschillende Knesset-leden een wetsvoorstel naar de Knesset gebracht. En in 1953 is dat wetsvoorstel aangenomen. En sinds 1953 is er dus een officieel Yad Vashem als staatsinstituut van Israël ter herdenking, ter onderzoek en documentatie van de show.
Wat hield die wet dan precies in?
Die heeft dus aan het instituut de opdracht gegeven om zoveel mogelijk alles, alle documentatie over de Shoah, waar men de hand op kan leggen, om die naar Jeruzalem te brengen, naar dit complex, om het initiatief tot onderzoek te nemen en ook om gedenkprojecten op te zetten en ook onderwijs op dit gebied te doen. En een speciale opdracht die er ook meteen in 1953 al in de wet zat, was ook het eren van de rechtvaardigen onder de volkeren, dus de mensen die Joden hebben geholpen tijdens de oorlog.
Nou, dit is 1 foto en hier staan we ook, maar er zijn nog meer foto's. Ja, dit is ook van Yad Vashem uitzicht. Mijn man is niet zo lang geleden overleden en die 3 zusjes zijn gekomen. Zijn hier meer dan een week geweest en toen hebben we het heel gezellig samen gehad.
Jullie zijn ook naar Yad Vashem gegaan? Met de
ja, we zijn de hele dag naar Yad Vashem gegaan en dat maakt heel veel indruk op ze. In 1 dag kan je niet alles bezoeken, maar we hebben bezocht de vallei van de volkeren en waar die bomen zijn geplant en we hebben gekeken nog. Er is een soort kloof waar ook mensen namen hebben gezet en de ambulance en de trein waar dat eeuwige vuur brandt.
Hier zijn we bij het oude museum. Je kan dus zien, het oude historisch museum is met name gebaseerd op foto's en uitleg. Je ziet, er is enorm veel tekst. Ja, je moet de hele tijd lezen. En dat is natuurlijk wel belangrijk om over de Shoah te lezen. Maar de vraag is of in het museum de juiste plaats is om dat te doen. En dat wordt dus anders. Dat wordt interactief. Het wordt ook meer persoonlijk. Wat je ook in het museum in Washington hebt. Waar je dus ook de naam van iemand krijgt. Hier wordt het een beetje anders gedaan. Maar je krijgt dus meer identificatie met iemand die werkelijk geleefd heeft. En niet met, met het nummer van 6 miljoen. Wat nogal abstract is.
Ik zie hier allemaal pilaren met de opgeschreven.
De namen van landen staan met het aantal Joden dat daar is omgekomen. En dit is ook volgens de kennis van 40 jaar geleden. En dat wordt een beetje preciezer nu met het nieuwe museum.
Ja, zijn er grote verschillen? Je ziet bijvoorbeeld Nederland, 105.000 Joden die vermoord zijn. Is dat aantal nu hoger of lager?
In België bijvoorbeeld staat hier 40.000 en dat is minder. Dat is 28.000.
Oh, dat is een groot verschil.
Omdat men 40 jaar geleden nog niet zo precies wist. In de laatste paar jaren is er natuurlijk veel meer onderzoek op dit gebied gedaan.
Nederland blijft 105.000?
Nee, dat is ook niet. Het is niet precies het aantal. Het is 102.000, hoeveel is het? 800 of zoiets. Ik ben nu niet meer precies.
De laatste keer dat ik in Jatterseen was, niet zo lang geleden. Toen die film van mij is gemaakt, toen ik ook met ze naar Nederland ben geweest en naar Duitsland. Ik geef daar niets om of ik in Israël beroemd ben of bekend ben, of dat vind ik onbelangrijk. Het belangrijke vind ik dat mensen misschien door mijn toedoen eindelijk in zich op zullen nemen dat wat er in Nederland met de Joden gebeurd is, was misschien het ergste met betrekking tot het uitroeien van de Joden.
Hoeveel procent was dat van de Joodse...
In Nederland? Ongeveer 76%. Dat heel hoog is natuurlijk. Het hoogste in West-Europa. Wat natuurlijk het beeld van Nederland betreft belangrijk is. Met de algemeen goede indruk die er bestaat. En
ja, want in Israël realiseert men zich dat niet zo, hè?
En meestal niet. Nee. Alhoewel elke paar jaren er iets is waarin dus het... verkeerde beeld over Nederland naar voren komt, rondom een boek of een onderzoek enzovoort. Maar je ziet dan dus weer eventjes daarna dat de mythe stand houdt.
Ja, is er een mythe in Israël over Nederland?
Als Nederland, als een land waarin de Joden veel door de Nederlanders geholpen zijn en waar waarschijnlijk dus het aantal omgekomen Joden laag is. En elke keer dat het dus laten zien dat het percentage en het getal van de mensen die omgekomen zijn zo hoog is, dan is men altijd verbaasd. Omdat het beeld natuurlijk bepaald is ook door het dagboek van Anne Frank, waar men een eind van haar eigen verhaal niet kent, dus dat ze zelf omgekomen is, maar meer het dagboek leest. En men ook een beetje weet over de februaristaking en de goede situatie waarin de Joden hebben geleefd in Nederland sinds de 17e eeuw. Daardoor een goed beeld bestaat en de feiten niet bekend zijn.
Weet u daar iets tegen te doen? Stuit u dat tegen de borst?
Nou, het is niet tegen te doen, want we moeten ook erkennen dat er ook een groot aantal Nederlanders zijn geweest die Joden hebben geholpen. Maar het algemene beeld, daar heb ik en voor mij nog mijn vader ook wel over geschreven en gepubliceerd. En gedeeltelijk dringt dat ook wel door tot het Israëlische publiek.
Gedeeltelijk.
Gedeeltelijk. Langzamerhand.
Zaten we 4 weken in een kelder. Iemand had ontdekt onder zijn keukenkastje waar hij de radio wou verbergen. Dat was nog waarschijnlijk uit de Franse tijd dat er zo gesmokkeld werd. Dat hij een hele grote kelder onder zijn keukenkastje zat. En nou, daar hebben we eerst 14 dagen gezeten, toen ook met een heleboel samen. En toen mochten we dan weer vrij, was het weer voorbij. Gingen we weer terug naar onze onderduikadres. Sommige mensen gingen niet naar hetzelfde adres terug, die moesten naar een ander adres. Maar ik ging naar mijnzelfde adres terug. Het waren hele aardige mensen Die waren heel goed voor me. Deze familie heette familie Peters. Hij heette Michiel en zij heette Maria. Hij was een gewone mijnarbeider daar in Zuid-Limburg. Dus ze kregen iedere week een salaris of zo, maar rijk hadden ze het niet.
Mijn boek heet in het Hebreeuws Kemo Avanim Shotkot en dat wil zeggen als zwijgende stenen. In Nederland, de vertaler heeft het als eraf gelaten en heet het alleen maar zwijgende stenen. Mijn boek is een autobiografie. Ik geloof dat er een ondertitel bestaat die zegt, ik heb het zelf vergeten, geschiedenis van een vermoorde jeugd. Dus daar gaat het over, over een vermoorde jeugd. Maar het is een gewone, nogal diepgaande, een heel ernstige autobiografie. Het geeft een beeld, een normaal beeld van een normale Joodse, Nederlandse, Amsterdamse omgeving. En met al de ooms en tantes en neven en nichten en grootouders die de zekere ondergrond van een leven maken. Ik beschrijf die mensen omdat het de dramatische personen worden van het verschrikkelijke vervolg.
Toen zijn we echt bevrijd door de Amerikanen, zijn door de straten gekomen met tanks. En zo zijn we bevrijd. En wij dachten dat de buren niemand iets wist. Maar toen de soldaten de buurt in kwamen ze me allemaal omhelzen en feliciteren. Eerst hebben ze eigenlijk iemand, ik weet het niet meer precies hoe dat was gegaan, ook ergens een boom geplant. Dat was niet in Yad Vashem en dat was niet officieel. Maar ik had heel veel moeite ermee om mijn verhaal te vertellen. En dat heb ik eigenlijk pas gedaan 30 jaar later.
Ik kan ook best begrijpen dat er een aantal geredden zijn, Joden die gered zijn door Nederlandse families, dat die vanuit een bijna niet uit te drukken dankbaarheidsgevoel dat ze in leven zijn gebleven, dat ze zich direct gemeld hebben voor die actie van de rechtvaardigen, van de volken van de wereld. Ik doe er niet aan mee. Ik begrijp die mensen en ik begrijp het heel goed. Maar daarmee hebben ze ook, zonder dat te bedoelen, dat was hun bedoeling niet. Dat was geen actie. Dat was geen georganiseerde actie. Maar ze hebben ergens meegeholpen aan het kromtrekken van de historie. Voor zover die het vernietigen van de Nederlandse Joden betreft.
Dus nu naar het nieuwe museum dat bij Leven en Welzijn eind september van dit jaar geopend zal worden. En dat is een helemaal nieuw museum, een nieuw historisch museum. Dus over de geschiedenis van de Shoah, achtergrond, wat er gebeurd is tijdens de periode en ook de impact van daarna. En ja, je kan ze eventjes zo een beetje zien.
Het zijn weinig ramen.
Alleen het bovenste gedeelte hier. Daar gaat het licht. Daar komt het licht door.
Een soort driehoekige tunnel.
Ja, je hebt dus allemaal kamers aan de kant. Het gaat dus de hele tijd zo heen en weer er doorheen naar verschillende kamers.
We hebben niets dan goeds ondervonden. Maar wat anderen gedaan hebben, en daar kan ik eigenlijk niet over oordelen. Maar ik weet dat vroeger in het begin, ze hadden een hele goede naam in Holland. En later hebben ze toch ontdekt dat er zijn veel mensen verraden die ondergedoken waren. Wij hebben ook niet teruggekregen wat we gegeven hebben, maar toch, dat vonden we helemaal niet belangrijk. We kwamen elkaar tegen, de hele familie in Zuid-Limburg, ergens op de hei. En dan zeiden we, als we maar een schuur hadden en een paar kisten, als we maar bij elkaar waren.
De interesse is tegenwoordig enorm, is meer dan 50 jaar geleden. Dat is op zichzelf een interessant fenomeen, omdat meteen na de oorlog was de Shoah al zodanig meer een Joodse zaak. Het belangrijkste onderdeel van de Tweede Wereldoorlog dat men tegenwoordig herinnert en herkent in de hele wereld is de Shoah. En daarom wordt er zoveel onderzoek op dit gebied uitgevoerd. Want men wil begrijpen hoe het zover gekomen is. En bijvoorbeeld in de bibliotheek, we hebben ook een enorme bibliotheek, dan komen zo'n 4000 nieuwe titels per jaar binnen. Dat wil zeggen meer dan 10 titels per dag. Er zijn ook reacties van moeheid. Met name in Duitsland, waar men dat natuurlijk steeds te horen krijgt. En hier en daar kan je het ook onder de jeugd in Israël wel eens horen. Maar ik zou zeggen, dat zijn normale reacties als je er veel over iets hoort. Als je dus het hele beeld bekijkt, dan is de interesse tegenwoordig enorm. Werkelijk enorm ongelooflijk. Om een voorbeeld te geven, in de laatste 10 jaar zijn er 2 onderzoeksinstituten opgericht in Japan en in China. Het feit dat er hier zo'n 19.000 mensen zijn erkend, dat geeft geen precies beeld van de houding van de verschillende volkeren in Europa ten opzichte van de Joden. Het heeft gedeeltelijk te maken met wie en hoe en wanneer en met welke intensiteit mensen het hebben ingediend. We hebben natuurlijk het probleem gehad dat voor tientallen jaren door mensen in Oost-Europa geen verzoeken zijn ingediend. Of voor mensen in Oost-Europa geen verzoeken zijn ingediend. Omdat er geen diplomatieke contacten bestonden tussen Israël en Oost-Europa. En het geen eer was bijvoorbeeld in Oekraïne om een jodenhelper te zijn. Het was niet goed, dus we hebben mensen niet aangevraagd. En dat is een beetje veranderd na 1989. Dus sindsdien zijn er nog een tamelijk groot aantal van Polen erkend. En hier en daar nog uit andere landen. Maar er zijn natuurlijk enkele tientallen jaren verloren gegaan. Dat overlevende, Joodse overlevenden gestorven zijn die anders hadden ingediend voor mensen die hun geholpen hebben.
Ik zou willens en wetens niet in de buurt komen van die boulevard van de rechtvaardigen. Het hindert me, het doet me geen goed. Ik voel me daar niet goed bij. Ik geef toe. Er zijn een aantal mensen die zeker toekomt dat ze bedankt worden. En niet alleen dat, dat ze ook deelnemen aan zo'n lijst van rechtvaardigen. Maar het zijn er te weinig en er zijn te veel vermoorden om dat te rechtvaardigen.
Wat zegt het jouw pleegzusjes dat zij daar een boom hebben? Zijn ze daar trots op?
Dat vinden ze erg belangrijk. Als ze hier komen, dan is een van de eerste dingen die we gaan doen, dat is naar Yad Vashem en naar die boom kijken. Vooral nu die ouders gestorven zijn, is het erg symbolisch voor ze.
Komt dan in de toekomst daar naar binnen en dan loop je dus hier. En als je uit het museum komt, dan heb je de omgeving van Jeruzalem.
Een prachtige uitzicht.
Ja. Dus dat is natuurlijk ook symbolisch. Ik kan zeggen zionistisch. Na de Shoah kom je dan toch hier in Israël, in het nieuwe land. Als je in Washington naar het museum gaat, dan zie je, daar is het einde. Dan hebben de overlevenden 2 mogelijkheden. Eén is Israël en de andere is de Verenigde Staten. En hier wordt dat dus niet gezegd, maar je komt naar buiten en je staat voor Jeruzalem. Names, dus waar de namen van vermoorde Joden verzameld worden.
Hoeveel panelen met boeken staan hier wel niet?
Honderden.
Honderden, ja.
Honderden, en dat loopt dan zo door ook. Daar kan je nu niet zomaar naartoe gaan, dat is gesloten, maar je kan het wel zien. De laatste jaren is het allemaal op computer gebracht, dus dat is natuurlijk veel makkelijker om op te zoeken. 2 jaar geleden zijn enorm veel formulieren rondgezonden in heel Israël. Dus met de krant om eens nog zo'n laatste poging te doen om zoveel mogelijk namen te verzamelen.
Die actie die Yad Vashem heeft gevoerd en nog steeds voert om zoveel mogelijk namen, familieverhalen en familiegetuigenissen te verzamelen. Dat is inderdaad een geweldige belangrijke actie. En ik heb natuurlijk meegedaan. Ik heb die formulieren ingevuld. Ik heb oude foto's heb ik vernieuwd en vergroot. En heb ik ze gezuurd. Die zijn allemaal in de archieven van Yad Vashem. Dat weet ik.
לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו.
Ze hebben daar 3 miljoen namen, misschien nu nog meer. Maar er zijn 6 miljoen mensen omgekomen. Maar er is gewoon niemand meer overgebleven van de hele families. Dus ze weten niet eens wie die andere 3 miljoen mensen zijn. Ze hebben daar geen namen voor. Maar ze worden toch daar herdacht. Anders zou niemand ze herdenken, omdat niemand eigenlijk weet wie ze zijn.
Ze natnu lo amazalot, ve natnu lo shchena.
Yad Vashem bestaat 50 jaar. Ik geloof dat een museum en een monument, het is alles samen, als Yad Vashem, dat zijn uiteindelijke taak is een dergelijk gebeuren, die dus de bron is van het museum zelf, van het monument zelf, dat een dergelijk gebeuren nooit en nooit en nooit weer kan gebeuren. Niet met Joden en niet met anderen.
לכל איש יש שם שנתנו לו חגב ונתנה לו מלאכתו לכל איש יש שם שנתנו לו תקופות השנה ונתן לו
Kol Ish Yeshem, voor ieder een naam. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van NIK Media, de Joodse Omroep. Een uitzending over 50 jaar Yad Vashem, waarin Annette Rust in gesprek was met professor Dan Michman, Shmuel Hakohen en Regina Simonowitz-Keizer. De techniek was in handen van Michael Gorevich. Over 2 weken kunt u weer naar onze uitzending luisteren, die geheel in het teken zal staan van Purim. Voor reacties of informatie over NIK Media kunt u terecht op onze website www.nikmedia.nl. Wij wensen u een goede avond.
לכל איש יש שם שנתנו לו חטאיו ונתנה לו כמיהתו לכל איש יש שם שנתנו לו שונאיו ונתנה לו אהבתו לכל ישם שנתנו לו חגב ונתנה לו מלאכתו לכל איש ישם שנתנו לו תקופות השנה ונתן לו שנתן לו אלוהים ו... ונתנו לו אביו ואימו. לכל איש יש שם שנתן לו הים ונתן לו מותו.
...747 AM. De EO.